Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is dinsdagmorgen 11:15, 2 uurtjes later dan normaal. Maar het belangrijkste is dat Wesley en ik, Willem Haak, er klaar voor zitten. En we gaan de Italiaanse week bespreken. Wes, goed geslapen?
Ja, 2 uurtjes langer dan normaal. Ik weet niet waar het precies voor nodig was. Jij vond het nodig
vond het
om
nodig,
11 uur te beginnen.
Ja, precies.
Nee, dus, ik vind prima als jij hier nu frisser zit dan normaal.
Nou, dat valt dus wel tegen eigenlijk. Ik dacht 2 uurtjes langer slapen, dan ben je ook iets fitter, iets frisser. Kunnen onze scherpe meningen hier poneren.
Spuien.
Ja, maar ja, dat valt tegen. De koffie is toch nog nodig. Ja, het was een redelijk trieste week voor het Italiaanse voetbal. Niet alleen voor het Italiaanse voetbal, maar ook voor het Argentijnse voetbal. En ik denk ook voor het voetbal aan zich. Want Diego Armando Maradona overleed vorige week woensdag. Dat was een dag na onze laatste aflevering. En ja, op 60-jarige leeftijd is de beste speler die ooit op de Italiaanse velden actief was, ja, overleden. Is niet meer. Is dat dan een bericht waar jij pijn van in het hart krijgt, Wes?
Ja, toch wel. Het is een beetje gek om dat te zeggen, vind ik altijd, toch over mensen of personen die je niet kent en zeker ook niet hebt zien spelen. Dat is natuurlijk ver voor mijn tijd dat ik zijn spelersdagen heb. Ja, die heb ik natuurlijk nooit meegemaakt. Ik ken hem eigenlijk natuurlijk alleen als de trainer, wat niet altijd het geweldig was, als de controversiële figuur op de tribunes.
Ik vind het dus best moeilijk.
Dat maakt het ook best wel lastig om dat van elkaar te scheiden. Zeker voor mensen, denk ik, van onze generatie. Maar goed, dat natuurlijk gewoon een geweldige voetballer is geweest, dat weet je. En dan is toch dat bericht komt wel even rauw op je dak, zeg maar. Want het kwam natuurlijk ook eigenlijk uit het niets, want dat natuurlijk 2 weken, 3 weken geleden de operatie gehad, ging vrij goed, als je alle verhalen mocht geloven. Dus het leek eigenlijk alleen maar weer crescendo te gaan. En toen inderdaad kwam volgens mij via, wat was het, die Argentijnse krant, die bracht toen, wat zal zijn geweest, 5 uur?
Zoiets, iets na 5.
Inderdaad, dat er de eerste berichten waren dat hij was overleden. En toen kwam natuurlijk heel snel alle bevestiging.
Hartstilstand.
Ja, wel heftig en
dan zie je vooral de reacties die komen uit alle uithoeken van de wereld. En natuurlijk vooral uit Argentinië en uit Napels.
Ja, waar men echt alle livebeelden gelijk aangezet. Ja. Je had natuurlijk van, volgens mij, Rai News 24. Je had
een huilende Gianluca Di Marzio.
Iedereen ging live en alle journalisten kwamen op Twitter en op televisie om inderdaad te vertellen over hun herinneringen. En je zag mensen op straat in tranen, mensen die elkaar echt in de armen vlogen van verdriet.
Wie ook een mooie herinnering heeft aan Maradona. En dat ook de afgelopen weken op andere plekken heeft laten zien. Veel om naar te luisteren, veel om te lezen, is Juriaan van Wessem. En wij zijn vereerd dat hij zijn verhaal ook deze week in onze podcast gaat doen. Over hoe Maradona naar Napoli ging in 1984.
Het nieuws sloeg in als een bom op 30 juni 1984 om 22:30 s'avonds. Het was dus toch waar. Diego Maradona werd een speler van Napoli. Dat was een maand eerder nog een grapje van de technisch directeur van Napoli, Giuliano. Bij een gesprek met Rosario Pastore van La Gazzetta dello Sport liet de oud-international de naam Maradona vallen als mogelijke aankoop. Dit is misschien wel het moment om hem los te weken, grapte hij. Maradona zou voor enkele maanden worden geschorst bij Barcelona na een schandalig schouwspel na de finale om de Copa del Rey. En daarbij had hij het helemaal niet naar zijn zin bij Barcelona. Realistisch was het niet dat de club van de arme metropool, nog niet eens hersteld van een aardbeving van een paar jaar daarvoor, zich de duurste voetballer van de wereld kon veroorloven. Napoli had in het voorgaande seizoen zelfs even tegen degradatie gevochten. Ruud Krol, die immens populair was aan de voet van de Vesuvius, had aangegeven dat hij zou vertrekken. Er was dus een plek vrij voor een buitenlander bij Napoli. Er werd gedacht aan Socrates, die dan samen met de lichtvoetige Dirceu een perfect duo op het middenveld zou vormen. Maar de Braziliaanse sterspeler koos voor Fiorentina. En toen liet Juliano de naam van Diego Maradona vallen. Hoewel de suggestie op de redactie in Milaan niet serieus werd genomen, werd het verhaal toch geplaatst omdat de begrippen Napoli en Maradona in één kop altijd handig waren voor de losse verkoop. Binnen een week meldde de zaakwaarnemer van Maradona, Jorge Chisterspieler, zich spontaan bij Juliano. Wat is er waar van dit verhaal? Ze spraken af in het geheim in Barcelona en na deze eerste ontmoeting kwam ook Maradona aan tafel zitten. Hij zag Napoli en de Serie A wel zitten. Opeens was het spel op de wagen en kon Juliano ook niet meer terug. Hij meldde zich bij vicevoorzitter Gaspar van Barcelona. Natuurlijk was Maradona onverkoopbaar, maar na 2 uur onderhandelen was er een transfersom bepaald. $7 miljoen. Dat zou Napoli toch nooit kunnen ophoesten, was de gedachte bij de leiding van Barça. Er volgden weken van onderhandelingen. Napoli kon het geld bijeenschrapen. Hoe deed het er niet toe? Bij Barcelona weigerde men een bepaalde bankgarantie te accepteren. Een kwestie van tijd rekken, want de transfermarkt zou sluiten op 30 juni. Op 27 juni was voorzitter Núñez in Parijs voor de EK-finale Frankrijk-Spanje. Napoli-voorzitter Ferlarino ging er toen ook maar even heen, want hij had al het geld bij elkaar om de transfer te financieren. Núñez ontliep op de eretribune Ferlarino en weigerde te praten over een transfer. Ferlarino gaf Juliano na die finale de opdracht om contact te leggen met Hugo Sanchez. De Mexicaan zou een prachtige aankoop zijn voor Napoli. Sanchez wilde wel, maar werd voor de zekerheid nog even in de wachtkamer gezet. Want binnen het bestuur van Barça ontstond er een ruzie. Enkele bestuursleden meenden dat Maradona nu toch maar beter verkocht kon worden. De stem van penningmeester Tusquets, op dit moment de bewindvoerder bij Barça, gaf de doorslag. Maradona mocht verkocht worden. Juliano hoorde om 3 uur 's nachts de uitkomst van de interne vergadering. Hij had nog 17 uur om de deal af te ronden. 3 banken waren al verzocht om deze zaterdag open te blijven voor een transactie. Bij de lunch in een buitenhuis aan de Costa Brava van Gaspar werd de deal afgerond. Gaspar tekende de verkooppapieren. Juliano moest nu als een haas naar de luchthaven van Barcelona om voor 8 uur 's avonds de documenten in Rome in te leveren. Van een fax had men nog niet gehoord. En op die luchthaven wachtte Maradona in spanning op de Napolitaan. Hij moest immers ook nog een krabbel zetten onder het contract. Er werd zelfs nog een fles Frechenet ontkurkt. Maradona voelde zich bevrijd en kon een verhuizing voorbereiden. Juliano rende daarna naar de gate en vergat bijna dat hij Hugo Sanchez nog moest afbellen. Hij zag nog net een telefooncel. Sorry Hugo, het gaat niet door, maar dank voor je wil om bij Napoli te spelen. Hij meldde zich om 8:15 op het bondsbureau in Rome. Om 9:30 werd officieel bekendgemaakt dat Maradona een speler van Napoli was geworden. Binnen een kwartier stroomden de straten van Napels vol voor een volksfeest dat de metropool sinds de bevrijding niet meer had meegemaakt.
Ja, dan hoor je dit verhaal en dan denk je, jeetje, dat hij was al groot voordat hij naar Napoli ging. Maar daar is hij pas echt de allerbeste geworden. Natuurlijk ook het WK gewonnen met Argentinië in 1986. Maar waarom die zo groot is in Napels en in Italië zelf tegenwoordig ook, denk ik, ook in het noorden, is omdat hij 2 keer kampioen werd met Napoli. Hij leidde een relatief kleine club, een relatieve middenmotor, leidde die 2 keer naar de titel. En daar was hij altijd aanwezig. Altijd de absolute sterspeler. Alleen die tegenstelling is zo groot. Want de stad Napels omarmde hem. Maar heeft hem uiteindelijk ook wel veel gekost, denk ik. Maar weet je wat het is, Wes? Het is zo moeilijk om hier als iemand
25 jaar
over te praten. Want het is allemaal tweedehands informatie. En misschien wel derdehands informatie. Dat, wat wij ook zeggen over Maradona, over zijn leven, over zijn tijd bij Napoli. Dat is niet zoveel meer waard dan wat iemand anders erover zegt. Ik denk dat je dan beter het woord kan laten aan de oudere Italië-liefhebbers. Aan de mensen die hem echt zagen spelen. Zoals David Ent, zoals Jurriaan van Wessum, zoals Frank Raas. En weet je wanneer dat gaat gebeuren? Dat is aankomende vrijdag. Want FC Afkikken gaat een Diego Maradona special maken. Op vrijdagmiddag van 4 tot 8 met gasten. Wij zijn er ook bij, maar meer om te assisteren dan om onze eigen verhalen te vertellen. En dan denken we dat we samen met Neil Petersen tot een mooie uitzending kunnen gaan komen. Maar ja, het is op de vraag of we vandaag met een Diego Maradona special zouden komen, konden we makkelijk antwoorden. Want ja, daar hebben wij niet heel veel over te zeggen verder, denk ik. Denk je niet?
Nou, wel veel te zeggen misschien, ja. Maar wat je zegt is inderdaad informatie die wij ook van andere bronnen hebben. We kunnen hier natuurlijk lastig echt een mening hebben over de voetballer of de erfenis daarvan.
Over hoe goed hij was tegen Engeland, tegen België of bij Napoli tegen Milan. Dan kan je veel beter die verhalen door anderen laten vertellen die daarbij waren, die dat live zagen. Dan wij die misschien een samenvatting hebben gezien of ooit die wedstrijd
later wat je zegt inderdaad. De beelden kennen we allemaal. Ik denk dat iedereen daar op die manier wel een mening over kan vormen. Maar we gaan in ieder geval vrijdag gaan we luisteren naar wat ervaren sprekers die hem inderdaad ook daadwerkelijk hebben zien spelen.
Precies. En over hoe groot hij was voordat hij afbrokkelde. Voordat hij ongezond werd. En voordat wij hem zagen als iemand die toch vaak ook iets minder positief in de aandacht kwam. Op de tribunes bij het WK. Als bondscoach bij het WK 2010. Toen hij mijn favoriete speler Diego Milito op de bank liet.
Dus hij staat sowieso al een streepje achter mij.
Nee. Dus, maar dat gaat gebeuren aankomende vrijdag. Dan gaan wij zo meteen even nabeschouwen op de afgelopen Serie A week. Maar voor de verandering hebben we twee columns vlak kort achter elkaar. Want Isaac van Achelen doet ook nog even zijn zegje over Maradona en over het afgelopen speelweekend in de Serie A.
Buongiorno amici sportivi. De afgelopen week hebben de kranten uiteraard volgestaan met Diego Armando Maradona. Ook vandaag weer. Maar niet op de voorpagina's. Ik heb thuis nog videobanden van Maradona. Ik heb veel beeldmateriaal en al zijn documentaires zo ongeveer wel gezien, denk ik. Ik dacht dat ik behoorlijk veel over hem wist. Hij had mij tenslotte de liefde voor het spelletje gegeven. Maar als je dan met Jurriaan van Wessum spreekt, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Als je aan Jurriaan vraagt naar een anekdote, begint hij prachtig te vertellen. Hij zou er een prachtig boek over kunnen schrijven. Ik heb in ieder geval met open mond naar hem zitten luisteren. Door Maradona heb ik altijd een zwak gehad voor Napoli. De man die Napoli liet winnen. En winnen is niet normaal, en zeker niet vanzelfsprekend. Op de dag dat de wereld Maradona verloor, verloor mijn zoon zijn eerste wedstrijd. Na 14 partijen ongeslagen te zijn gebleven, weet hij nu wat verliezen is. Dat is gepaard gegaan met vele tranen. En ik als vader heb hem proberen bij te brengen dat je in je leven vaker zult verliezen dan winnen. Als je maar altijd je best doet. Ci vuole l'anima. Inter wint ook niet altijd alles. Was ook een voorbeeld dat ik gaf. Willem Haak, die weet dat. Maar Wesley Mack kan gelukkig ook niet altijd winnen. Sander Jonkman is de man van het moment. In de Gazzetta dello Sport wordt gekopt Il Milan pronto a blindare i big. Met daaronder het magische woord Scudetto. Daar tekenen we voor. Ci mettiamo la firma. Donnarumma e Ibra avanti tutta sul rinnovo. Contractverlenging is in de maak. Al lavoro su Kessi. Wat betreft Kessi wordt eraan gewerkt. Terwijl ze bij Milan denken aan het metteren van le firme, denken ze bij Inter aan het metteren van l'anima. Ziel en zaligheid geven om Europees te overwinteren. Conte punta sull'attacco titolare con Lukaku e Lautaro Martinez. Het is of verder in Europa of flop. Ze staan op het kruispunt. Borussia Mönchengladbach-Inter in de Champions League is de beslissende wedstrijd voor de Nerazzurri, die 3 punten moeten pakken om verder te kunnen hopen op de volgende ronde. Wat betreft de Serie A is er tenslotte ook ruimte op de voorpagina met de titel Maite Salvatore 2-2 tegen La Samp. Genoa Parma 1-2. Genoa verliest weer. Maran loopt gevaar. Daar kan wel eens een trainerswissel gaan plaatsvinden. De Corriere dello Sport koopt Lazio alla prova di Super Haaland. Borussia Dortmund wacht in de Champions League, maar i biancocelesti hebben volgens de krant een difesa da incubo. De verdediging is een nachtmerrie. Mai così male dal 1992. Nog nooit zo slecht sinds 1992. Bij Roma zegt Pedro, rialziamoci. We moeten weer opstaan. Kumbula en Smalling zijn in ieder geval weer terug. Wat betreft Milan in interview met president Paolo Scaroni. Milan is een verrassing. De Scudetto, dat had ik niet verwacht. Maar we moeten met beide benen op de grond blijven. De Scudetto en zelfs de Champions League zijn niet gepland voor dit seizoen. Ook Ibrahimovic ontbreekt wederom niet. Ik ben hier om de mentaliteit bij de club te veranderen. Feit blijft dat Milan iedereen verrast en niet van plan is dat te stoppen. De Tutto Sport editie van vandaag opent met Cristiano Ronaldo en de titel Mai più senza, nooit meer zonder. Op dit moment is de Portugees dé essentiële speel van een Juventus dat weer wil winnen. Morgenavond gaat CR7 tegen Dynamo Kiev op zoek naar een doelpunt. En dat zal zijn 750ste in zijn loopbaan worden. Andrea Pirlo kan niet meer zonder hem. Zonder Ronaldo heeft Juventus hun prestaties bijna gehalveerd. Alla prossima.
Duikie is verboden op social media te zien. Tijdens deze column van Isaac deed ik even mijn trui uit. En de mensen die meekijken straks, die kunnen mijn torso zien.
Too much information. Ja.
Maar tijd om terug te kijken op het afgelopen Serie A weekend. En er waren een paar mooie wedstrijden, een paar mooie duels. Belangrijk om te zeggen dat ook bij die duels werd stilgestaan bij de dood van Maradona. Eerst was er voor elke wedstrijd een minuut stilte. Verder speelde elk team met een rouwband om. Op de tribunes waar normaal het Serie A-logo wordt geprojecteerd, was deze week Adios Diego of Ciao Diego te zien.
Bij een paar verschillende wedstrijden waren er verschillende boodschappen. Maar ja. In ieder geval een foto van Diego Maradona. En ook zijn geboortejaar, zeg maar. En dan in plaats van het sterfjaar stond er dat infinity-teken. Mm-hmm. Dus op die manier werd het ook gedaan. Volgens mij waren bij een hoop wedstrijden, bleef op de stadionschermen bleef één foto van Maradona gewoon de hele wedstrijd staan, waar normaal de stand of de tijd wordt
tijdens de warming-up werd overal Live is Live gedraaid in elk stadion. En in de 10e minuut, of eigenlijk de 11e minuut, ja. Na minuut 10, werd er even stilgestaan en werd er geapplaudisseerd voor Maradona. Dat was bij de ene wedstrijd langer dan bij de andere. Sommige scheidsrechters legden het spel niet echt stil, sommige wel. Maar belangrijk was dat er even een tijd werd stilgestaan bij Maradona. En verder werd er gewoon gevoetbald. We komen zo meteen, laten we eigenlijk misschien gewoon beginnen bij het mooiste affiche van dit speelweekend. Dat is Napoli-Roma ook direct, denk ik, van zondagavond. Twee teams die dit seizoen relatief sterk voor de dag zijn gekomen. Roma de afgelopen tijd zeker in vorm. Ging op bezoek bij Napoli. Napoli in rouw. Napoli dat wel had gewonnen van Rijeka vorige week in de Europa League. De week, een paar dagen daarvoor, het onderspit Delfte tegen Milan. Dus even kijken of ze zich konden herstellen in de Serie A. En dat deden ze, hè, Wes?
Ja, maar je merkte echt aan alles dat deze hele wedstrijd stond natuurlijk in het teken van Maradona. En dat merkte je eigenlijk ook in de uren, dagen daarvoor. Dat was natuurlijk eerst het hele verhaal om de hernoeming van het stadion. Wordt in plaats van het stadion San Paolo, wordt er nu het stadion Diego Armando Maradona. Er lekte inderdaad beelden uit van de shirts waarin Napoli zou gaan spelen. Er werd inderdaad gezegd van tijdens die opkomst en rondom de wedstrijd vinden er heel veel dingen plaats om hem nog dat eerbetoon te geven. Je zag de beelden van buiten met vuurwerk, een hele kolonne aan mensen die daar sjaaltjes en bloemen en beeldjes en weet ik veel wat allemaal kwamen leggen. Dus het was veel meer dan een voetbalwedstrijd eigenlijk. En normaal gezien is Napoli-Roma natuurlijk al een hele mooie pot, Derby del Sole. Een van de mooiere wedstrijden, denk ik, in de Serie A. Alleen je zag nu echt aan alles dat Napoli nooit ging verliezen. Die gingen er gewoon vol voor. En eigenlijk wat je, dat zag je bij Napoli, maar bij Roma zag je eigenlijk het tegenovergestelde.
Ik zag daar helemaal niks.
Want Roma, die waren inderdaad nu 3 wedstrijden op rij gewonnen, geloof ik. Maar het leek echt helemaal nergens op. En uiteindelijk denk ik dat 4-0 zelfs nog meeviel. Dat het echt nog veel ruimer had kunnen oplopen. Maar Napoli was geweldig. En in dat supermooie tenue. Ik vond het wel een...
Roma was nog ongeslagen dit seizoen ook. Hè? Dus dan denk je, eigenlijk niet een ideale tegenstander voor Napoli om Maradona te eren. Maar het ging echt heel erg makkelijk. Roma liet niet zien. Kwam eigenlijk niet opdagen. Bijna geen goede aanval gezien van de Giallorossi. Ze waren echt gewoon echt heel erg zwak. En Napoli ging er echt makkelijk overheen. Kwam al een paar keer vrij voor de keeper. Dat lukte niet. Roma bleef maar niks doen. En uiteindelijk werd het 1-0 door Insigne. Een vrije trap. A la Maradona, zeggen ze dan ook wel. In de korte hoek. Een soort, een korte trap, zeg maar. Het was niet een echte zwaai, maar een kort prikje eigenlijk in de korte hoek. 1-0 Insigne bij rust. Had al iets meer kunnen zijn voor Napoli. En uiteindelijk ging het er in de tweede helft iets dikker overheen. Fabian Ruiz scoorde nog. Dries Mertens, Ciro. En Politano maakte de 4-0.
Met echt een soort Maradona-achtige dribbel.
Ja. Dus wat dat betreft de perfecte manier om hem te eren. En dan heb je nog een paar andere verhalen bij die wedstrijd. Want Politano die speelde al vorig jaar nog bij Inter. En die is zijn hele leven lang al fan van Roma. En die stond destijds op het punt ook om naar Roma te gaan. Zou worden gereld tegen Leonardo Spinazzola. Uiteindelijk ketste die transfer af op het moment dat beide spelers al een andere stad waren. Spinazzola dus in Milaan en Politano in Rome. Allebei hadden ze al geposeerd met een sjaaltje van hun zogenaamde nieuwe ploeg. Maar uiteindelijk ketste die transfer af, want Spinazzola werd niet fit genoeg bevonden door Inter. Politano, bijna zijn droomtransfer te pakken naar Roma. Met hangende pootjes terug naar Milaan. Uiteindelijk werd hij later verkocht aan Napoli. En nu scoort hij dus tegen Roma, namens Napoli. Vind ik ook wel een mooie side story bij die wedstrijd. Weliswaar niet gelinkt aan Maradona, maar tijdens
het hoeft
een normale...
Nee, precies.
Het hoeft niet allemaal gelinkt te zijn aan Pluisje. Maar goed, Napoli won met 4-0. Roma heel zwak. Vorige week hebben we het een aantal keer gehad over hun mogelijke Scudetto-kansen. Kijk, we zijn pas 9 speelrondes onderweg, maar het is leuk om een beetje elke week te evalueren, denk ik.
De tendens lekker meegaan.
Een beetje lekker meegaan, lekker optimistische dingen roepen.
Nu gaan ze degraderen. Dit zag er niet uit.
Maar het was wel heel slecht.
Maar dat vind ik dan wel opvallend, want afgelopen weken dat het goed ging, ik weet niet precies wat... Goed, het is altijd lastig om zo snel, zo kort daarop te zeggen wat de reden was dat het goed of fout ging. Maar het was wel opvallend dat in de periode dat Zeko er niet was... dat Roma eigenlijk de beste wedstrijden speelde in een paar seizoenen. En nu is Zeko weer terug naar zijn positieve test. En het lijkt nergens op.
Dat is wel meer dan opportunistisch, denk
natuurlijk
ik.
Is
dat is wel heel erg kort op de bocht.
Maar ik bedoel, het valt wel op dat als zij inderdaad blijkbaar spelen met een veel bewegelijkere aanval. Mkhitaryan,
alla Barcelona,
Pedro en Carles Perez en dat soort jongens. Dat het dan blijkbaar beter past misschien in die speelstijl die Fonseca voor ogen heeft dan nu met Zeko voorop. Want het leek helemaal nergens. Maar goed, of dat inderdaad een van de redenen is misschien...
Want hoe goed is Zeko geweest de afgelopen jaren?
Hij is daar ook natuurlijk een van de topscorers van de club.
Meer dan de
kapstok. Maar goed, het viel mij in ieder geval op. Lijkt opeens helemaal nergens op.
Ja.
Ik hoop voor hem dat het...
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er ook even aan dacht. Alleen toen dacht ik ook, wat Zeko de afgelopen jaren bij Roma heeft laten zien is eigenlijk fantastisch. Veel beter dan alles wat Roma zelf heeft laten zien. Wat telkens die andere 10 spelers op het veld deden. Maar misschien heb je wel gelijk. Dat gaan we de komende weken zien, denk ik. Ik denk dat Fonseca nog wel vast zou houden aan Zeko en hem niet direct op de bank zal zetten. Maar als ze een paar keer achter elkaar verliezen, dan wordt het misschien gevaarlijk. Volgende week thuis tegen Sassuolo, de volgende test. En dan kunnen we pas echt, denk ik, zeggen hoe Roma er een beetje voor staat na 10 wedstrijden. Kijk, weet je wat het is? Je kan die nederlaag tegen Napoli ook neerzetten als een ja, als een uitschieter. Als een negatieve, als een incident, als een negatieve uitschieter. Maar dan moet je wel goed voor de dag komen tegen Sassuolo volgende week. En de week erop gewoon winnen bij Bologna. Wat ook best wel lastig is.
Ja, goed, we hebben dat volgens mij vorige week gezegd ook. Dat Roma tot nu toe eigenlijk nog niet heel veel grote tests heeft gehad. En dat nu met Napoli en Sassuolo er twee topteams tussen aanhalingstekens. Ja. Teams die bovenin meedraaien langskomen.
Op dit moment inderdaad, ja.
En goed, voor die eerste test zijn ze dus nu gezakt.
Een 1.
Ja.
Ja, echt niks meer dan een 1. Ze hebben niks gedaan.
Het was echt niet best, nee.
Als je keek naar die verdediging. Juan Jesus. De slechtste speler die de afgelopen 10 jaar bijna bij Inter heeft gespeeld. Zit bij Roma. Nou, die speelt dan weer omdat Smalling geblesseerd was. En Kumbula positief was getest op corona. Nou ja, Juan Jesus zullen we niet meer opstellen, denk ik. Want dat is echt helemaal niks. En die keeper, Antonio Mirante.
Normaal gezien is dat best
normaal
wel prima,
gezien,
prima keeper.
Hartstikke goed. En afgelopen zondag leek je opeens een beetje op de slechtste versie van Handanovic. Bewoog niet bij 2 van de tegendoelpunten van Napoli. Maakte nog een blundertje. Nou ja, dat is dan toch relatief pijnlijk. En opeens zie je dan weer mensen tevoorschijn komen die zeggen dat Roma een keepersprobleem heeft. Dat denk ik niet, want Mirante is dat nu toe wel gewoon goed genoeg geweest.
Ja, maar ik kan wel begrijpen waar dat vandaan komt. Ze hebben natuurlijk met Alisson een hele goede keeper gehad. En daarvoor Szczęsny, die natuurlijk bij Roma ook best wel prima deed.
Zeker.
En eigenlijk sindsdien is het natuurlijk best wel hard achteruit gegaan met Robin Olsen, Paul Lopez.
Ja, die allebei voor best wel wat geld zijn gehaald.
En allebei best wel hard zijn gezakt,
ja,
eigenlijk.
Daar. En Mirante was tweede keeper aan het begin van dit seizoen.
Derde keeper op een gegeven moment,
ja,
zelfs.
Ja,
ja, het is opvallend, maar Mirante normaal gezien wel een betrouwbare sluitpost. Alleen dit seizoen heeft hij ook wel, is volgens mij zijn tweede of derde redding waarbij je dacht van die mag je best wel klemmen.
Ja.
En dat levert dan een tegentreffer op. En goed, nu was het de 4 of het was de 3-0.
Ja, maar
dus
daarvoor
nu,
had
dus nu
hij
maakte
ook
niet
al
heel
paar
veel
dingetjes.
Meer uit. Maar hij heeft natuurlijk ook al een paar. Op die manier zorg je natuurlijk ook niet echt voor die rust achterin. En zeker als je eigenlijk basisspelers als Smalling en Kumbula inderdaad mist. Dan heb je in ieder geval wel nog ergens dat vertrouwen moet je uithalen.
Ja, niet bij die keeper in ieder geval.
Karstorp speelt natuurlijk ook.
Ja. Was, die noemen we niet zo vaak in deze podcast. Nee, maar we praten er heel vaak over.
Het doet
overeen.
Ook gewoon niet heel veel bijzonders. Ik vond het wel mooi. Wie zat daar? Was het Jan van Hals, geloof ik?
Ja.
Die zat bij Ziggo Sport in de studio. En toen inderdaad een mooie, ja, een korte analyse nog even van het spel van Rick Karsdorp. Dat hij inderdaad ook gewoon, ja, die drive die je altijd bij hem zag, natuurlijk vooral bij Feyenoord. Dat er blijkbaar niet meer in zit, of in ieder geval niet in zat tegen Napoli. En dat inderdaad op momenten dat hij gewoon makkelijk 40 meter naar voren kon rennen met de bal om vrij te lopen en een voorzet te geven, bleef hij nu staan. Echt, kwam hij met zijn handen omhoog en iedereen zei van loop nou.
Maar dat is wel het verschil tussen de competities ook.
Ja, natuurlijk. Maar even bij Roma in het begin heeft hij natuurlijk wel gedaan op die manier. En ook aan de gebaren van zijn ploeggenoten en van Fonseca langs de lijn kon je wel zien dat het wel van hem wordt verwacht.
Rennen, Rick.
Dat het er blijkbaar niet zit. Run, Forrest, run.
Ja, maar dat deed hij dus niet. Had zijn haar gemillimeterd. Dus zag er nog meer uit als een echte Nederlander. Dan komen we toch weer terug op het uiterlijk. Hè? Ja, elke week. Zeker. Nee, maar tijd om door te gaan naar de volgende wedstrijd, denk ik. Even beginnen bij het begin. Want zaterdagmiddag was het duel tegen Sassuolo. Nee, tussen Sassuolo en Inter. En als Interista was ik daar best wel bang voor, vooraf. Sassuolo, een van de betere teams dit seizoen. Eigenlijk vorig seizoen ook al. Speelt aanvallend voetbal. Heeft een intelligente trainer. Heeft een fantastische aanval. Maar die kwamen ook vrij slecht voor de dag tegen Inter. Inter dat voor de verandering goed was. Vorige week in de Champions League nog kansloos verloren van Real Madrid met een 0-2 in eigen huis. Na een domme rode kaart van Arturo Vidal. 2 keer geel voor protesteren. Dus dan staat er drukker nog meer op als je naar het stadion van Sassuolo gaat. Het Mapei Stadium. Maar uiteindelijk stonden ze heel snel met 0-2 voor. En speelden ze de hele wedstrijd beter. En werd het 0-3 voor Inter. En een makkelijke middag, hè, voor Antonio Conte. Zo, ja, makkelijk had ze, zo makkelijk had ze dit jaar nog niet gehad.
Nou ja, goed. En ook daar is het wel opvallend natuurlijk dat een van de teams die dit seizoen zo goed doet nu opeens toch best wel tegenviel. Ja, die openingsfase was gewoon volledig voor Inter, denk ik. En vooral bij Sassuolo, de Vlad Chiriches. Ja, dat was...
Horror show.
Een drama.
Ja, ja.
Hij werd bij de 1-0 volledig, ja, aan de kant gezet. Veel te makkelijk, ging dan op zijn kont liggen. En raakte die bal ook niet meer 1-0 voor Inter. Een paar minuten later eigen doelpunt. In de 40ste minuut trekt hij een mini-sprintje. Scheurt hij zich allebei zijn hamstrings, moet hij eraf. Nee, die had echt een nachtmerrie van een wedstrijd.
Hij was al niet fit, hè, in de aanloop naar de wedstrijd. Was al een twijfelgeval. Speelt dan toch en dan verpest hij het echt voor zijn eigen team. Want Sassuolo was na die twee treffers van Inter echt een lange tijd beter. Juricic schampte de paal. Wat andere kansjes. Locatelli kopte nog naast. Toljan tegen Handanovic aangeschoten. Nou ja, dat zijn echt wel kansjes die Sassuolo had kunnen maken. Deden ze niet. En in de tweede helft kwam Inter er een paar keer gevaarlijk uit. Ja, scoorde Gagliardini echt een fantastisch doelpunt. Ja, of all people. Ja. En of all people gesproken, want Matteo Darmian op rechtshalf speelde veel beter dan Ashraf Hakimi tot nu toe heeft gedaan in het shirt van Inter. Allebei kwamen ze afgelopen zomer naar Milaan. Maar als je dan moet kijken en moet zeggen wie er dit seizoen beter is, is dat Darmian, zonder enige twijfel. En hopelijk hebben we niet nog een gewalletje Eriksen te pakken bij Inter. Maar Hakimi doet het zijn eerste 10 wedstrijden ongeveer bij Inter dat hij heeft gespeeld. Doet hij het niet zo heel goed.
Nou, zijn eerste wedstrijd was goed, geloof ik. Toen met die 2 assists op...
tegen Benevento.
Op Lukaku in een kwartier, geloof ik. Maar sindsdien heb je hem ook bijna niet meer... niet meer genoemd. Je ziet hem bijna niet meer.
En het voor hem gaat het ook niet goed uitpakken dat Inter is teruggeschakeld. Ze speelde eerst een soort 3-4-1-2 dit jaar. Kregen toen te veel treffers tegen. En tegen Sassuolo was het een 3-5-2. Dus weer met een mannetje voor de defensie in plaats van achter de aanval. En dat pakte goed uit, want Inter had veel meer controle. Barella stond op zijn natuurlijke positie in plaats van op de 10. Dat ging lekker voor Conte. Die na afloop toch weer wat ruzie met het bestuur. Die zei, ik mag hopen dat we allemaal aan boord van datzelfde schip zitten. Maar ik weet niet zeker.
Nee, goed, en er was natuurlijk ook een kritiek van... wat was van de harde kern? Als je dit shirt niet waard bent, dan komen we in elkaar slaan met honkbalknuppels.
Maar dat was wel, bericht, ging wel over de spelers.
Ja, dat
vooral.
Ging over de spelers inderdaad. Maar goed, dat zegt natuurlijk ook al wel...
Ja.
Ook wel iets dat er niet heel erg lekker loopt bij Inter.
Ja, maar dat is toch ook
en
zo.
En de tendens heel negatief.
Laatste stukje over Inter, maar dan mag je dus geen kritiek hebben op Conte blijkbaar... Want op het moment dat er kritiek is op hem, zegt hij dat iedereen en alles en elk medium, elke krant, elk televisieprogramma tegen hem is.
En daarom zijn wij hier.
En daarom zijn wij hier, die ook een beetje tegen Antonio Conte zijn. Dus wij moeten ons aangesproken voelen.
Van mij mag
voelen.
Hij lekker blijven zitten.
Ja, van mij ook uiteindelijk, hoor. We zullen het zien. Want Inter staat nu toch weer tweede. Een team dat daaronder staat is voor de verandering Juventus. Die speelde om 6 uur zaterdagavond tegen Benevento. Op bezoek daar tegen het team van Pippo Inzaghi. Wat ook wel mooi was. Inzaghi als trainer van Benevento. Tegen Pirlo als manager van Juventus. Ja, ze hielden elkaar in evenwicht. Verrassend genoeg.
Ja.
Toch ook op het veld?
Ja, ik denk wel Juventus grotere kansen gehad. Hadden eigenlijk gewoon moeten winnen daar. Het draait gewoon nog niet en we kunnen daar iedere week
wel
weer
een
beetje...
Ja, het is elke week hetzelfde.
Het is gewoon heel lastig, want soms spelen ze inderdaad opeens een hele goede wedstrijd. Zoals de allereerste tegen Sampdoria, tegen Cagliari waren ze goed. Maar dit is eigenlijk nu de tweede wedstrijd echt tegen een absolute degradatiekandidaat waarin je gelijk speelt.
Maar het is best opvallend.
Eerder 1-1 tegen Crotone en nu 1-1 tegen Benevento.
Maar vorige week dinsdag zaten wij hier op dezelfde plekken. Jij zat iets meer tegenover me dan nu. Maar toen zeiden we tegen elkaar, dit is misschien wel het moment dat Juve gaat draaien. Dat ze het te pakken hebben. Dat de licht terug is, dat Ronaldo gaat scoren.
Ronaldo zat er niet bij nu.
Diezelfde avond tegen Ferencvaros was het echt helemaal niks.
Ook heel slecht.
En zaterdag tegen Benevento was het weer heel slecht. Dus misschien hebben we toch een beetje gejinxed.
En Ronaldo was er niet bij en dan krijg je natuurlijk ook gelijk alle... opmerking is het dan Ronaldo dependentia.
Ja.
Ik denk dat je dat intussen wel mag zeggen. Ik zag gisteren een berichtje voorbij komen op Twitter van de doelpuntenmakers van Juventus dit seizoen. Ronaldo heeft er 9, Morata heeft er 8. En daarna heb je die 3 van die ze op papier hebben meegekregen tegen Napoli. Dat is dan zeg maar de topscorer. Dus dat zegt genoeg dat als Morata of Ronaldo er niet bij is, er is gewoon niemand anders die het oppakt.
Kulusevski ook nog niet echt.
2 doelpunten. Ja, dat is dan inderdaad, die staat dan zeg maar op nummer 3. Maar goed, dat zegt denk ik genoeg. En ook als je kijkt naar het middenveld tegen Benevento. Volgens mij geen enkele middenvelder won daar überhaupt een duel die wedstrijd. En dat zegt natuurlijk ook al genoeg dat er... Ja, die persoonlijkheid, want dat vind ik dan ook wel mooi. Want Pirlo is dan wel iemand die neemt geen blad voor de mond. Ook als trainer niet en die beschermt nou ook niet... per se een speler. Want afgelopen week tegen Ferencváros inderdaad, toch vrij publiekelijk. Op Sky was dat geloof ik in het postmatch interview Arthur een klein beetje afgemaakt. Ja. Als speler zonder visie, die echt nog veel bij moet leren om... Ja, niet zo koppig te zijn en gewoon inderdaad te luisteren naar zijn opdracht en vooruit te spelen.
72 miljoen gekost, voor de duidelijkheid. Ja.
En nu, na deze wedstrijd, was inderdaad de kritiek eigenlijk op alle spelers. Dat mede doordat Ronaldo er niet was, dat eigenlijk het team gewoon die motivatie en die persoonlijkheid mist. En die wil om te winnen dat hij er niet is. En ik vind dat dan wel mooi dat Pirlo dat gewoon aangeeft en aan durft te geven. Maar goed, het is wel duidelijk dat hij inderdaad daar een goed punt heeft. Want je zag echt uit niks, maar dan ook echt helemaal uit niks, dat Juventus die wedstrijd wilde winnen.
Maar op Twitter vergeleken iemand Andrea Pirlo al met Thiago Motta. Thiago Motta, die uit het niets werd gebombardeerd tot hoofdtrainer van Genoa. Had nog nergens ervaring als hoofdcoach. Toen daarvoor de groep gezet en heel snel ontslagen, want hij bakte er eigenlijk helemaal niks van. Kan je dan een vergelijking maken met Andrea Pirlo, die eigenlijk hetzelfde traject is ondergaan?
Ja. Op zich kan je die vergelijking maken, maar ik ben sowieso niet iemand die... Als jij een trainer aanstelt, moet je die gewoon sowieso minimaal een half jaar, eigenlijk het liefst gewoon een volledig seizoen, inclusief voorbereiding, moet je die gewoon laten zitten. Want het heeft totaal geen zin om een trainer aan te stellen, 4, 5, 6 wedstrijden de kans te geven. En als het daarna niet loopt, dat je dan gelijk aan zijn
stoel begint te zagen. Maar dat gaan ze ook
niet doen. Dat gaan ze nu denk ik bij Juventus ook niet doen. Ik zat inderdaad vanochtend, net toen ik hier naartoe op weg was, zat ik te denken van, is het nou echt zo dramatisch hoe Juventus het doet? Eigenlijk is het alleen dramatisch omdat het Juventus is die op deze manier speelt. Want ze zijn ongeslagen.
Ja,
ze staan 1 punt achter de nummer 2.
Ja, maar goed, het is de slechtste seizoen start in jaren. Ja, het is wel echt slecht. De Champions League hebben ze de makkelijkste pool die er is. Ja, dus gaan ze daardoor makkelijk door. Maar het is echt slecht.
Ja, maar het is slecht omdat het Juventus is. Want als Milan deze start heeft, is het geweldig. Als Roma deze start heeft,
Ajax zoals FCM speelt, dan zeg ik toch ook dat...
Maar wie staat er nu vierde in de Eredivisie? Dat is wel iemand anders dan FCM.
Ja, oké, maar het is toch logisch dat je Juve, nu 9 keer op rij landskampioen, dat je daar een andere lat legt dan bij Inter, dan bij Milan en dan bij Lazio en dergelijke.
Nee, daar ben ik het mee eens, maar ik bedoel wel, het is...
Ik denk dat Inter nog wel de ploeg is die het meest in de buurt komt. Maar ik denk dat je Juve, die uitgesproken de Champions League willen winnen, dit jaar het liefst, dat je die anders mag keuren andere teams. Dus ja, dan is het logisch dat als Pirlo daar komt, als die gelijk speelt tegen Crotone, tegen Benevento, dat daar een lading kritiek op komt. Dat snap ik 100%.
Maar dat snap ik ook. Maar ik bedoel meer, het is wel grappig om te zien dat dit een seizoenstart is die voor 19 van de 20 ploegen in de competitie oké wordt geacht. Of voor sommigen inderdaad goed, maar Juventus...
Omdat Juve is. Ja. Omdat Juve de grootste club van Italië is. Omdat Juve de recordkampioen is. Omdat Juve dit jaar weer kampioen gaat worden of moet gaan worden. Omdat Juve de Champions League wil gaan winnen. En niks in deze seizoenstart wijst erop dat gaat gebeuren. Als jij nu een titelkandidaat nummer 1 moet aanwijzen en je weet de historie niet, dan wijs je niet Juve aan. Als jij naar de Champions League gaat kijken en je moet 4, 5, 6 ploegen aanwijzen die de Champions League kunnen gaan winnen, is het niet Juve. Ja, dan is er natuurlijk kritiek op het spel en op Andrea Pirlo en op de spelers en op weet ik wat allemaal, die je bij geen enkele andere Italiaanse ploeg kan uiten. Want ja, dat is nou het verschil. In alles, in de historie, de clubwaardes, zeg maar, denk ik.
En, nee, dat heb je gelijk. Hè?
Juve dat altijd soeverein is, is dit jaar niet soeverein.
Het is ook wel, goed, maar waar
we zijn het met elkaar eens, hoor.
Het begon met Thiago Motta en mogelijk ontslag. Nou, dat lijkt me niet. Je moet gewoon Pirlo lekker lang, zo lang mogelijk laten zitten. En goed, als hij inderdaad 16e wordt, ja, natuurlijk moet hij er dan uit. Ja. Maar ik bedoel, dit is nog geen start waarvan je denkt van dit is echt het meest dramatische ooit. Dat ik kan me zelfs nog herinneren, 2015, 16 geloof ik. Allegri had met Juventus de Champions League gehaald in het seizoen daarvoor. En ook volgens mij na 10 wedstrijden stonden ze toen inderdaad echt rond de 9e, 10e plek. En die werd uiteindelijk ook gewoon kampioen.
En toen was er ook een discussie over van wie gaat er nu dan kampioen worden? En uiteindelijk werd het gewoon Juve. En die discussie gaan we nu ook elke week hebben. Want ja, Juve staat er niet perfect voor. Zoals de afgelopen jaren wel vaak het geval is geweest. Maar aan het eind zul je zien, en dat hebben we vorige week ook gezegd, dat er waarschijnlijk 1 team bovenaan staat. En dat is een team dat een shirt draagt dat tegenwoordig iets meer wit dan zwart-wit is. En dat is Juve. Dus,
Wit-Dremel,
ja, zeker. Later die avond, Atalanta tegen Verona. En dan ga je ervoor zitten, want Atalanta speelt over anderhalve week tegen Ajax. Ik denk dat er best wel wat mensen daarvoor ook inschakelden. Even kijken hoe die Bergamaschi ervoor staan. Vorige week natuurlijk gewonnen bij Liverpool met 0-2. Hebben het ook nog niet over gehad, maar gigantisch knap. Hè? Uit het niets eigenlijk. Dus zaterdag daarvoor 0-0 gespeeld bij Spezia. Dan denk je, ja, op bezoek bij Liverpool, waar ze thuis al 0-5 van hadden verloren. Ja, dan gaan ze daar geen punten pakken. Deden ze wel. Wonnen ze met 0-2. Doelpunten van Iličić en Gosens, waardoor ze nu op gelijke hoogte staan met Ajax in die pool. Daar komen we straks nog even over te spreken. Maar ja, als je dan wint bij Liverpool, denk je thuis tegen Verona. Moet lukken.
Nou, dat is wel grappig. Het is inderdaad ook bij Atalanta is gewoon heel wisselvallig.
Ja, super wisselvallig.
En dat zie je dus eigenlijk bij heel veel ploegen. Want ja, we hebben natuurlijk net Sassuolo, Inter en Juventus al benoemd. Het zijn ook drie ploegen die het heel wisselvallig doen eigenlijk. De ene keer is het inderdaad een hele goede wedstrijd. De week daarna spelen ze onbegrijpelijk gelijk. Dan verliezen ze zonder enige kans. Dus dat zie je bij heel veel ploegen. En Atalanta doet ook gewoon lekker mee in die in die tendens, zeg maar.
Wel een mooie duel.
Gaat het nu waarschijnlijk zeggen. Maar Verona moet natuurlijk sowieso niet onderschatten. In de zin van, dit is echt wel een ploeg die waar heel veel voetbal in zit. En waar ook gewoon echt heel erg goed wordt gevoetbald. Ondanks dat het spelersmateriaal misschien niet heel erg interessant is dit seizoen per se.
Maar... En ze zijn met elkaar vergelijkbaar, die ploegen. Want dat ging ik inderdaad zeggen. Die, zo voorspelbaar allemaal. Hè? We vullen elkaar goed
dat
aan.
Ook,
Atalanta heeft trainer Gianpiero Gasperini. Die echt al een leven lang in het Italiaanse voetbal werkt. Bij veel teams gezeten. En eerst was hij trainer van Ivan Djuric bij Crotone. Toen werd hij trainer bij Genoa. Nam hij Ivan Djuric, tegenwoordig dus de manager van Verona, nam hij mee. Later werd Djuric assistent van Gasperini, ook bij Genoa. Later ook bij Inter, later ook bij Palermo. En die Djuric, nu dus de manager van Verona, moeten we dus vaak genoeg zeggen. Die zei ook in aanloop naar dit duel dat hij eigenlijk alles heeft geleerd van Gasperini. Dat hij de normen, waarden en tactische aspecten van het voetbal van Gasperini heeft overgenomen. Dat er in het Italiaanse voetbal maar één iemand was die hem de kans gaf om te groeien als trainer. En dat was Gasperini. Nou ja, afgelopen zaterdag stonden Gasperini bij Atalanta en Djuric bij Verona. Dus naast elkaar aan de zijlijn. En beide ploegen speelden eigenlijk praktisch hetzelfde. Namelijk met drie man achterin. Kan je zeggen vijf of vier man op het middenveld. En dan gewoon dezelfde tactische waarden, zeg maar. En uiteindelijk was Verona iets beter. Misschien wel omdat Djuric Gasperini als geen ander kent. Ja, en dat hij daardoor zijn tactiek dus kan ontleden. En weet wat er dan een mogelijk zwak punt is van die tactiek van Gasperini. Want Atalanta kwam er niet echt aan te pas. Eén kantje van Iličić, die overschoot, wel vrij voor de keeper. Maar voor de rest was Verona gewoon eigenlijk sterker daar in het Gewies Stadium. Pijnlijk hè, om die dat zo te moeten zeggen.
Ja, dan zeg maar gewoon die oude naam. Ja.
Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Kijk, dat is toch een veel mooiere naam.
Mooi,
en als je dan toch even naar Verona moet kijken en een naam eruit moet lichten, dan is dat toch wel één man, hè, Wes?
Ja, Mattia Zaccagni. We hebben natuurlijk 2-3 weken geleden rondom de Interlands genoemd van als je drie keer een bal kan hoog houden, zit je tegenwoordig bij de Italiaanse selectie. Toen noemen we onder andere hem.
Ja, omdat hij na de wedstrijd tegen Milan, toen hij goed speelde, direct een belletje kreeg van de bondscoach. Toen was hij eerst niet opgeroepen. Toen werd hij later, omdat hij één goede wedstrijd speelde,
dacht jij vooral.
Ja, werd hij opeens opgeroepen. Maar,
Het is echt een hele goede speler. En dit seizoen, misschien afgezien van de doelman, gewoon de beste speler bij Verona.
Ja.
Het is inderdaad lastig misschien om echt vergelijkingsmateriaal mee te...
Hij is al 25 ook,
hè? Maar het is gewoon een hele interessante technische...
Allrounder eigenlijk.
Nou, ik ben even aan het denken voor een speler die een beetje op hem lijkt. Maar het is best wel lastig om echt een...
Pellegrini van Roma misschien
iets. Het doet me ook een beetje denken aan Castrovilli in de zin van ook heel...
Lichtvoetig.
heeft hij op ballet gezeten?
Ja.
Nee, maar een beetje wel zo'n soort type heel... flexibel, elegante speler is het.
En die 0-2 van hem was echt hartstikke knap. Kreeg een balletje van Migo Veloso. Waar we eigenlijk ook even
naar speelden,
want die kwam er in de rust in. En schoot één keer op de lat, scoorde een penalty. Fantastisch, die echt in de kruising legde. En ook dus een assist op Zaccagni. Een paasje achter de verdediging. Zaccagni neemt hem met buitenkant voet mee. Legt hem klaar voor zichzelf. En die kan echt makkelijk afronden. Schiet hem langs de Atalanta-keeper. Niet Golini, want die was al geblesseerd uitgevallen. Maar Sportiello. En dat was een 0-2, ook wel de beslissing eigenlijk. Waar de Atalanta verloor in eigen huis, 0-2. Verona dat er echt prima voor staat weer. Staat zevende nu. Ook mede dankzij die reglementaire overwinning op Roma natuurlijk. En Atalanta toch terug te vinden op de achtste plek. Wel relatief teleurstellend, denk ik, met 14 uit 9. Maar kunnen we er nog niet te veel aan verbinden, denk ik. Want vorig jaar startte ze ook relatief slecht.
Natuurlijk, ja. Maar sowieso, het is... we hebben het al zo vaak... Dit seizoen wordt gewoon sowieso heel, heel gek. En je gaat heel veel van dit soort verrassingen zien in alle competities, denk ik. Maar als je inderdaad ziet hoe wisselvallig al die ploegen zijn. Want als we dan toch over 14 uit 9... We kunnen net zo goed gelijk door naar zondagmiddag. Lazio tegen Udinese.
1-3.
Dat is dan ook weer zoiets. Dus je denkt van ja, Lazio... Zeker afgelopen seizoen natuurlijk geweldig gepresteerd. En dit seizoen lukt het ook eigenlijk nog niet echt. Behalve dat het daar in de Champions League dan weer beter gaat.
Hier was wel een verschil tussen, vind ik. Want Atalanta begon dit seizoen wel als in een stijgende lijn, denk ik. Omdat ze vorig jaar echt goed eindigden. Natuurlijk ook die kwartfinale van de Champions League gehaald. In de Serie A, na de coronastop, na Milan. De beste ploeg, denk ik. En Lazio, dat ging juist
de
tegenovergestelde lijn. En dat ging helemaal uit. En bij Lazio kon je daarom misschien wel iets verwachten dat het slecht zou gaan. En bij Atalanta iets minder, persoonlijk. Als Lazio wel echt super wisselvallig en echt wel redelijk dramatisch. En Atalanta iets minder, want Atalanta creëert nog wel wat. En Lazio tegen Udinese op zondagmiddag om 00:30 leek nog te slapen.
Ja, en het opvalt heel veel ook opvallende dingen rondom die wedstrijd. Want bij Udinese was opeens op de dag zelf, kwamen ze erachter dat er, weet ik veel, 6 of 7 man opeens positief hadden getest. Waaronder de trainer. Dus daar stond ook opeens een nieuwe man langs de lijn. Choffy, zeg je een beetje uit als Simone Inzaghi.
Ja,
dus
ik was een soort tweeling.
hoe heet die film ook alweer? De Parent Trap.
Ja, kan wel. Hadden
ze zo allebei mee kunnen doen. En inderdaad, bij Udinese stonden opeens dus ook een paar nieuwe spelers in de basis. En
ik zag ze opeens Tolgay Arslan en dergelijke.
Goed, die kennen we nog wel van zijn HSV-periode. Yeah. Maar inderdaad, Forestieri die opeens weer op kan duiken.
Afgestopt.
Goed, dat soort verhalen, dat maakt het dan wel mooi. En uiteindelijk wordt het dan 3-1. Ja.
En de eerste Argentijn die na de dood van Maradona scoorde in de Serie A?
Pusetto,
de Udinese spits. Die een tijdje een uitstapje heeft gemaakt naar Watford. Nu weer terug is bij Udinese. En de 0-2 maakte. Uiteindelijk werd het daar 1-3. Udinese echt wel een slimme tactiek, denk ik. Lazio heel erg onschadelijk gemaakt. Immobile kwam er niet echt aan te pas. Luis Alberto was zwak. En Lazio oogde een beetje vermoeid, denk ik. Vorige week natuurlijk ook in de Champions League gespeeld. Wel gewonnen van Zenit. Maar ja, dat was een goede prestatie. En een hele goede prestatie zelfs, denk ik. En tegen Udinese was het echt een hele zwakke prestatie. Waardoor ze toch weer afzakken. En inderdaad, wat je zegt, ook 14 uit 9 hebben. En ja, niet mogen denken aan de titel voorlopig. Maar echt om de Europa League plekken moet gaan strijden. Voorlopig, hè, want de verschillen zijn nog klein.
Ik ga nog wel even een kleine lans breken voor Ciro Immobile. Die nu op de tweede plek staat op de Serie A all-time topscorerslijst van Lazio. Alleen nog achter Piola.
Ja, en Piola die heeft echt gigantisch veel gescoord in de jaren 30.
Het is nu nog maar iets van 35 verschil. Dus als hij nog één seizoentje blijft, dan...
Ja, nou, dat kan ook nog. Ja. En hij scoort dit seizoen toch ook wel relatief wat. En bij Udinese moeten we toch nog heel even bij stilstaan. Spelen toch wel een aantal Nederlanders. Bram Nuitink in de basis tegen Lazio. Marvin Zegelaar, ik zat met iemand anders te kijken en die had, speelt Marvin Zegelaar daar nou weer? Maar die doet het daar echt verdienstelijk op linksachter, linkshalf. En Thomas Aujan was er niet bij. Maar toch wel een reden om iets vaker naar Udinese te gaan kijken. En het shirtje van Bram Nuitink is aangekomen in Nederland. Dus we kunnen hem binnenkort gaan opsturen.
Naar de winnaar Bram. Bram naar Bram.
Van Bram naar Bram, dus dat komt helemaal goed. Wat ook goed kwam, was de clean sheet van Bologna. Voor het eerst in eeuwen.
Ja.
Waar dat 1-0 voor Bologna tegen Crotone. Een clean sheet voor Skorupski. Ja. Dat was echt lang niet gebeurd.
Nee, precies. Nee, dat, We hebben het vorige week even gehad over het record van Bordeaux, wat zou worden geëvenaard dit weekend. En toen hebben we natuurlijk helemaal kapot gejinxed, want ze pakt hem nu.
Ja, ja, we wisten wel, ze spelen tegen Crotone. Ja, en Crotone, dat is niet echt een goede ploeg.
Is echt de allerslechtste ploeg uit de geschiedenis van Italië, denk ik.
Ja. Nou ja, na Benevento van 3 jaar geleden, denk ik.
Maar goed, zelfs die eindigden nog best wel prima toen.
Ja, maar die hebben toen de eerste...
Het duurde heel lang voordat hij überhaupt een punt pakte.
Zeker. En weet je nog tegen wie ze hun eerste punt pakte? Ja, tegen Milan.
Doeman.
Kopballetje, Brignoli. En Crotone heeft al wel een puntje natuurlijk, of twee zelfs.
Tegen Torino en Juventus.
Ja, nou, hier heb je het al. En nou, tegen Bologna lukt het ze niet, want dat werd 1-0 door onze favoriet. Roberto Soriano, die de bal na een soort kluts situatie voor zijn hoofd kreeg en hem net in kon koppen. 1-0 dus voor Bologna. Dat won.
En ik ook, want ik kreeg toen gelijk vraag, want ik had natuurlijk ook weer even een tweetje aangeweid, dat inderdaad die reeks eindelijk dan doorbroken was. En dan kreeg je inderdaad ook wat vragen over Sinisa Mihajlovic. Hoe dat nu gaat met hem, maar hij is gewoon eigenlijk weer helemaal zo goed als de oude. Hij heeft natuurlijk vorig jaar mei, denk ik.
Zoiets, ja, aan het eind van het seizoen.
Werd hij gediagnosticeerd met leukemie.
2019 dus,
ja. 2019 was dat dan inderdaad, ja. Heel erg lang afwezig geweest, eigenlijk niet. Want hij stond gewoon een paar weken later, stond hij wel zwaar vermagerd en kaal en zwak zag hij eruit, stond hij gewoon langs de lijn. En deze, een paar weken geleden ook een heel groot interview met hem. Hij heeft een boek geschreven over die periode. En ook gewoon wat dingen die daar toen zijn gebeurd. En ook wel een mooi verhaal om zijn privacy een beetje te garanderen. In dat ziekenhuis werd hij onder een alter ego werd hij eigenlijk ingeschreven in het ziekenhuis. Dus hij kreeg als prachtige naam, moet je even goed luisteren.
Ik luister.
Tsegikiltrfer Drnovsk.
Goeie undercover naam.
Ik ga het één keer uitspreken. En hij was een 60-jarige persoon zonder vaste woonplaats. Zo stond hij dus zeg maar in het systeem van het ziekenhuis, zodat inderdaad niemand bij hem op bezoek zou gaan, omdat ze zouden weten dat Sinisa Mihajlovic daar zat. Helpt dan niet dat de hele selectie een dag na zijn opname onder dat ziekenhuis moet applaudisseren.
Ja, inderdaad, ja. Toen hadden ze gewonnen volgens mij na een soort comeback en toen kwam de hele spelersbus
tegenwoordig
onder het ziekenhuis.
Tegenwoordig doen ze nog even FaceTime met Pioli en Mancini werd het gedaan, maar toen gingen ze nog even langs het ziekenhuis.
Ja, toen dus bestonden het mobiele telefoons toch niet.
Dus de hele alias werkte niet helemaal, maar in ieder geval goed om te zien dat hij ook weer terug is en dan nu ook eindelijk weer een beetje, tenminste in ieder geval die reeks doorbreekt.
Hartstikke mooi, ja. En, toch wel een van de grote figuren in het Italiaanse voetbal van de afgelopen 20 jaar. Ook vaak negatief in opspraak geraakt. De afgelopen 10 jaar denk ik wel iets minder extreem in zijn meningen. Op dat gebied, op politiek gebied, maar wel op andere dingetjes dat hij vaak zegt waar het op staat. Ook met het coronavirus een paar keer de juiste dingen gezegd. En ook met de scheidsrechters, waar hij dan af en toe opeens een hele flinke smak kritiek op heeft en daarna weer rustig is. Dus ja, mooi dat hij toch nog steeds in de Serie actief is als trainer en het best wel goed doet met Bologna. 10e staat en dit jaar toch wel weer zou meegaan om een plek in de middenmoot en niet zal strijden tegen degradatie met de Rosso Blu. Ook om 3 uur op zondagmiddag was het duel tussen Milan en Fiorentina. Milan dat eigenlijk de beste ploeg van Italië is in 2020. Het vorige week in de Europa League lastig had bij Lille, daar uiteindelijk gelijk speelde. En zondag toch weer voor de dag moest komen. In het eigen San Siro tegen Fiorentina. Trainer Pioli nog steeds niet erbij. Nog steeds thuis aan het herstellen van corona. Of tenminste in zelfquarantaine. Hij is niet heel ernstig ziek. En daardoor Bonera nog
Daniele
steeds...
Bonera.
Nog steeds...
Over interim trainers gesproken die het goed doen.
Ik wilde even Brocchi zeggen, maar het is natuurlijk gewoon Bonera. Met zijn bodywarmertje aan staat hij goed langs de zijlijn. Zlatan Ibrahimovic, geblesseerd geraakt, spierblessure. Die ligt er nu nog een weekje uit waarschijnlijk. Was er ook niet bij, maar toch won Milan daar relatief eenvoudig. Met wat hulp van de scheidsrechter, Rosario Albiso.
Is jouw favoriet?
Absoluut de slechtste arbiter ooit is in de Serie A. Ja, hij gaf 2 pingels aan Milan. En ik heb echt mijn best gedaan om er objectief naar te kijken en om te zeggen dat het pingels waren. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat alleen de tweede echt had kunnen worden gegeven. En die eerste speelt Petzella, de Fiorentina-verdediger, gewoon de bal. Alexis Salemakers, de Belg die bij Milan speelt, vaak minuten maakt. die maakte er het meeste van en die ging neer. Was boos. Abisso, de scheidsrechter, dacht even een stuk of seconde of 10 na, denk ik. En besloot toch om de pingel te geven. Doelpunt. En de tweede pingel werd gemist door Cassie. Milan won met 2-0. Gaan we het weer hebben over een Scudetto-kans of niet?
Nee, maar goed, ze staan nu wel natuurlijk... Ja, de voorsprong groeit wel. Zeker als inderdaad de rest van die topteams zo wisselvallig presteren. En ze staan nu gewoon wel 5 punten los. En dat is natuurlijk ook al best bijzonder eigenlijk als je... Ik denk niet dat dat veel mensen dit van tevoren hadden durven zeggen... dat na een wedstrijd of 8-9... dat Milan gewoon echt bijna...
Zeker niet. Zeker niemand. Nee. Ook Sander Jongman niet. En het is echt het moment om te accelereren, want... Ze hebben de komende weken een best aardig programma. Ze moeten naar Sampdoria, thuis tegen Parma, uit naar Genoa, uit naar Sassuolo en thuis tegen Lazio. En dan zijn vooral de eerste 3 wedstrijden echt must wins. Als ze die winnen, ja, dan slaan ze toch echt een gat. En ja, dan moet je toch op een gegeven moment echt serieus gaan hebben over de titelkansen van Ibrahimovic en co. Want elke week dat ik ze zie spelen, is er geen enkel team dat zo makkelijk wint als Milan. Letterlijk geen 1. Dit weekend misschien Inter omdat Sassuolo niet goed was. Misschien Napoli omdat Roma niet goed was. Maar Milan speelt elke week op dezelfde manier en wint elke week op een goede manier. En dat is geen enkele Italiaanse ploeg gelukt dit jaar. Dus ja, als je dat echt kan voortzetten...
Nou ja, het wordt een leuk seizoen.
Dan komt Sander aan het eind van het seizoen hier champagne drinken met ons, denk ik. Zijn wij al lang weg?
Ja, dan
komt
hij
met
een
fles champagne hier, maar dan ben ik er niet. Maar goed, ze wonnen met 2-0. En ook in de Europa League staan ze er aardig voor. Zullen nog wel moeten winnen deze week. Maar ja, het gaat goed met Milan. En dat is toch wel een keer leuk om te zien ook, denk ik. Voor het hele Italiaanse voetbal. Dat ze het ook zonder Zlatan kunnen doen. En dat die grote gevallen topclub toch weer op weg is om... Ja, om groot te worden en om het echt te laten zien op het veld. 6 uur zondag. Cagliari tegen Spezia. Jouw favoriete ploeg misschien wel, na Juve. En Spezia kwam weer goed voor de dag.
Ja, het was goed. Ze kwamen inderdaad met 0-1 voor. Jesse, niet de Jesse die ooit hier in Nederland bij Twente speelde, maar een ver familielid, weet ik veel.
Ja.
0-1 op bezoek op Sardinië. En uiteindelijk Cagliari 2-1 kwamen ze voor, onder andere dankzij Pavoletti. Onze favoriete spits, die maakte voor het eerst in 500 dagen maakte hij weer een doelpunt met de hak. 2-1 voor Cagliari en uiteindelijk in de allerlaatste seconde nog een gelijk maken uit de strafschop van Spezia.
Wel een terechte pingel. Ragnar Klavan, ja. Die de oud-Herakliet, die maakte een overtreding en hij ging inderdaad op de stip. 2-2. Heel even toch bij Pavoletti beginnen, denk ik. Had jij het door dat hij al best wel wat heeft gespeeld dit Serie A seizoen?
Ja.
Ja, ik kwam er echt pas na zijn doelpunt achter dat hij al heel veel minuten heeft gemaakt. En dit was dan zijn eerste basisplaats.
Ja, maar normaal gezien staat Simeone staat daar natuurlijk in de spits. Maar...
Die heeft corona volgens mij en Simeone. Dus er niet bij, Pavoletti mocht starten en hij scoorde een lekker hakje. Pavoloso, een lekker doelpuntje. Spezia, gaan hij nog degraderen, denk je?
Nou, ik zeg al gelukkig wel vanaf de eerste speelronde dat Spezia van de promovendi wel de meest interessante ploeg heeft en de ploeg is met de meeste potentie. Dus gelukkig maken ze dat nu waar.
Ja. Staat
nu gedeeld 13e, mede dankzij inderdaad die trainer Italiano, die op dezelfde dag zijn diploma's kreeg als Pirlo.
Halve Duitser, dus die heeft... veel tactische aspecten daar vandaan meegenomen naar Italië. En doet het toch echt uitstekend. Ook bij zijn vorige ploegen, hebben we al een keer eerder gezegd. En nu toch bij Spezia laat hij het zien. En laat hij ook zien dat hij een hele interessante trainer is. Die echt niet lang hoeft te blijven zitten bij een team zoals Spezia. Maar ook kan doorgroeien naar een echte subtopper uiteindelijk. Napoli-Roma van zondagavond hebben we al even besproken. 4-0 dus. Gisteren waren er 2 duels. Torino tegen Samp en Genoa-Parma. Beginnen we even bij Torino tegen Sampdoria. Uitslag 2-2. Waar Fabio Quagliarella scoorde tegen zijn oude team. Of tegen een van zijn veel oude teams.
Oude teams, de goal der ex.
En wat dan mooi is, en dan zit je te wachten, want hij scoorde. En dan ga je even kijken hoe die juicht. Maar hij juicht niet, hè, tegen zijn oude teams. Dus Quagliarella mag eigenlijk nooit meer juichen. Daar komt het om neer. toch wel een mooi ding van hem is dat altijd. Hetzelfde met Ansaldi vorige week namens Toro tegen Inter. Was het nu Quagliarella tegen Torino. En het werd er 2-2. Eén speler die daar echt opviel was de rechtsback van Torino, denk ik.
Willy.
Ja.
Willy.
Wel echt een lekkere speler.
Hij maakte volgens mij Willy, we hebben het over Wilfried Tsingo, een Ivoriaan, 19 jaar, kwam volgens mij vorig seizoen in een van de allerlaatste wedstrijden van het seizoen, na die coronastop, kwam hij daar eigenlijk uit het niets, stond hij opeens in de ploeg, ook vanwege alle coronagevallen en alle vermoeide conculega's die ze daar hadden. Toen deed hij het vrij aardig al en eigenlijk nu vorige week viel hij voor het eerst echt weer op tegen Inter. En nu ook tegen Sampdoria speelde hij gewoon een hele goede wedstrijd. En dan wordt het
assistje ook, toch?
En wordt er gelijk natuurlijk door iedereen op Twitter een klein beetje lacherig over gedaan van hoe oud is die jongen eigenlijk? Nou ja. Toen kent natuurlijk alle verhalen van Jozef Minala die 45 jaar oud was, geloof ik.
Op de Boba.
Maar goed, ja, het is inderdaad een interessante speler. En dat mag, ja, dat kan Torino denk ik ook wel gebruiken, want het is daar natuurlijk niet heel veel, afgezien van Belotti. 99ste doelpunt is de 200ste wedstrijd, geloof ik. Is net niet 100 op 200.
Uitstekend.
Maar dat zijn wel gewoon goede statistieken, zeker voor zo'n ploeg.
Zeker voor het team waarvoor die speelt, want Torino is inderdaad niet zo best. En 2-2 tegen Sampdoria. Ja, wat ik zag nog een mooi stadje, dat ben ik nu aan het opzoeken. Want Torino heeft zo gigantisch vaak voorgestaan de afgelopen periode. Hier, het afgelopen jaar kwam Torino in 22 van de 33 wedstrijden op voorsprong. Uiteindelijk won het er maar 7. Nou ja, zulke soort dingetjes zijn toch redelijk pijnlijk. Dan kan je het dus gewoon niet vasthouden, want tegen Samp kwamen ze ook op 1-0 voor. En ja, uiteindelijk verloren, of tenminste speelden ze gelijk met 2-2. Verloren ze nog 2 punten. Ja, dan gaat Torino toch met Gianpaolo als trainer tegen Dacia vechten, denk ik. Wie dat ook gaat doen is Genoa.
Maar dat kan bijna geen verrassing meer zijn.
En Parma trouwens ook, want dit was echt een heel erg slecht duel. Een klein stukje.
En wat twee van onze favoriete spelers die daar scoren. Gervinho met een doppietta.
Ja, dat was lekker. En de Oezbeek, Shomurodov. En dat is de eerste Oezbeek ooit die scoort in de Serie A. Dus die kan weer worden afgevinkt.
Misschien wel de top 5 competities trouwens. Ik
ja, volgens mij ook. Ik heb nog nooit van de Oezbeek gehoord. En wat mooi is, toen zag ik nog een rijtje landen langskomen van de landen die ook nog nooit hebben gescoord in de Serie A. Toen zag ik Estland ertussen staan. En dat is best opvallend, want er speelt wel een Est in de Serie A nu. Die hebben we net al even benoemd. Wie is dat?
Dat is de Klavan,
toch? Ja, zeker. Ja. Die heeft dus nog nooit gescoord in de Serie A, terwijl hij er wel een tijdje speelt. Hij kan, als hij een keer een cornertje binnenkopt, de eerste Est ooit worden die een doelpuntje maakt op het Italiaanse hoogste niveau. En Parma won daar dus.
Over Esther gesproken. Ja. Ook Erik Sorga.
Ja.
Dat is 21 jaar, een spits. En die deed heel lang mee, volgens mij 2 jaar geleden, bij die strijd, wat is de gouden schoen topscorer van Europa. Had hij er volgens mij 40 punten of zo. Ja. Maar goed, ja, omdat hij natuurlijk in een derde rangs competitie speelde, win je hem nog nooit. Maar die werd dan ook in verband gebracht met, volgens mij, met Genoa.
Pareltjes die zij wel oprapen.
Dat zou dan wel leuk zijn. Als hij dan nog komt en speelt nu volgens mij Amerika, DC United of zo. Maar het zou wel leuk zijn als we dan inderdaad ook
eerst de Oezbeek en daarna de S. Ja, en die S seizoen gewoon even kunnen afvinken.
Welke landen misten we nog meer?
Ja, wacht, die kan ik nu ook even opzoeken. Dat is één hier.
Zullen er niet veel zijn?
Hier. Er zijn nog maar 8 landen die nog nooit in de Serie A hebben gescoord. Of waar vandaan er nog nooit mensen in de Serie A hebben gescoord. Dat zijn Estland, Guinea-Bissau, Jamaica, Kosovo, Monaco, Somalië, Cyprus en Bolivia.
Nou, dat zijn dan wel nationaliteit die al wel hebben gespeeld in de Serie A.
Wel gespeeld, maar nog nooit gescoord. En precies, die ooit in de Serie A hebben gespeeld. Bedoel, en nog, precies. Er zijn natuurlijk meer landen. Exact. Ja. Dus een Kosovaar in de Serie A, dat moet toch wel lukken binnen nu en 10 jaar. En een Boliviaan ook wel. Hè? Dat zijn van die pareltjes die dan van heinde en verre naar...
Schat jij de toekomst van het Boliviaanse voetbal?
Nou, er is wel een Boliviaanse spits die ik vroeger op Voetbalmanager altijd haalde. Ook naar Shakhtar en dergelijke. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar ja, die was op Voetbalmanager wel een groot talent. Maar zulke soort namen moet je toch wel naar de Serie A kunnen halen. En Genoa doet dat toch wel redelijk, want die hebben vaak spelers uit weet ik voor wat voor landen allemaal in een marassi te spelen.
En die hebben net een sportief directeur ontslagen, dus je kunt zo door naar Willem, die voetbalmanager directeur
nou,
was bij Shakhtar.
Zo is het. Ik ben toevallig niet meer beschikbaar, maar over een jaartje kunnen we dat wel regelen. Goed nieuws is dat trouwens voor Schöne. Lasse Schöne, die niet is ingeschreven bij Genoa voor de Serie A, door de technisch directeur Fagiano. Die kwam afgelopen zomer over van Parma. Was geen fan van Schöne en die wilde vernieuwen. Haalde een lading nieuwe middenvelders naar Genoa. En voor Schöne was dus eigenlijk geen plek meer. Dat werd eigenlijk te laat medegedeeld, waardoor Schöne daar nog zit. Nog wel contractspeler van Genoa is, maar niet meer kon vertrekken.
Dat hij eigenlijk niet betaald krijgt.
Nee, eigenlijk niet. Maar
een paar ploegen inderdaad we dat misgaan.
Waaronder bij Genoa. Schöne traint nog wel mee. Doet eigenlijk niet zoveel. Kan geen wedstrijden spelen. Maar nu is die technisch directeur ontslagen. En de trainer van Genoa, Rolando Maran, die dat waarschijnlijk niet zo lang meer is, maar goed, die is wel fan van Schöne. En die wil hem eigenlijk wel weer inschrijven voor de Serie A. Dat kan volgens mij per 1 januari weer. En de technisch directeur die dan weer terugkomt, dat is Marokko, zeg je dat zo? Marokko, ja, iets dergelijks. Moeilijke naam is dat. Die komt terug en die is wel fan van Schöne en die heeft al aangegeven, misschien krijgt hij dan wel weer een kans bij de selectie. Dus dat kunnen we even in de gaten houden de komende tijd. Dat is toch wel weer het oud-Nederlandse linkje, want de manga Janwatch hebben we vandaag niet goed kunnen afronden.
Dat een paar mooie tackles.
Ja, maar voor de rest is het niet zoveel. Nee. Marien speelt nog wel vaak bij Cagliari. En voor de rest hebben we Clavan natuurlijk al eventjes genoemd. Deze weken, Wes, is er gewoon weer volop Europees voetbal.
Oh, nog steeds, alweer. Leuk.
Ja, alweer. Vanavond gewoon Champions League. En het is do or die voor Inter, dat op bezoek gaat bij Gladbach. Staan laatst in de pool met Shakhtar, Real en dus Gladbach. En om nog een klein kantje te hebben om door te gaan, moet Inter winnen daar in Duitsland. En moeten daarna hopen dat Real de laatste wedstrijd van Gladbach weer wint in Madrid. Het is allemaal niet zo onwaarschijnlijk, maar Inter kennende zullen ze vanavond niet winnen. En worden ze uitgeschakeld in de Champions League. En dan hebben we ook nog Atalanta tegen Midtjylland.
Ja. Het zou voor Ajax zou het heel positief zijn als Midtjylland daar stunt.
Ja, die kans
maar
is gewoon niet zo groot.
Ik ga er gewoon vanuit dat Atalanta wil natuurlijk ook gewoon door. Zeker een klein revanche pakken op die wedstrijd nu van afgelopen weekend.
Maar deze wedstrijd maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hetzelfde geldt voor Liverpool Ajax. Komt sowieso aan op die laatste wedstrijd in de arena. Wie er daar wint, die gaat door. En dat wordt wel een hartstikke mooi duel, denk ik, tussen Ajax en Atalanta. Twee ploegen die willen voetballen. Maar goed, daar komen we volgende week nog even over te spreken. Op woensdag ook nog twee Italiaanse ploegen in actie. Juve, dat vorige week al plaatsing voor de knock-outfase veilig stelde tegen Dynamo Kiev. Dus dat is niet een wedstrijd die je echt moet gaan kijken. Want Juve kan haar spelers rust gunnen. En,
die gaan het waarschijnlijk ook wel doen.
Ja, exact. En Kiev moet nog wel winnen voor die derde plek. Maar voor de rest niet echt heel veel interessants daar. Wat mooier is het duel tussen Dortmund en Lazio om 9 uur. Een pool waar het nog wel echt spannend is. En Lazio staat er relatief goed voor. Won natuurlijk van Zenit, won al van Dortmund. Staat met 8 uit 4 op een knappe tweede plek. En Dortmund staat met 9 uit 4 op de eerste plek. Ja, dus daar is nog wel een duel om om plaatsing, maar B ook wie de eerste wordt. Dus ook zeker iets om naar uit te kijken. En dan deze week slaan we hem niet over.
De Europa League, wat leuk. Milan Celtic.
Ja.
Hij heeft nog wel steeds zonder Zlatan dus. En de afgelopen paar wedstrijden in de Europa League zonder Zlatan ging dat heel erg moeizaam. Maar goed, Celtic is uit de beker geknikkerd, zag ik, tegen Ross County afgelopen weekend. Ze werden bedreigd door de eigen fans. Dus het rommelt in Glasgow.
In het groen-witte gedeelte van Glasgow, inderdaad.
Dus Milan moet daar gewoon, die gaan gewoon winnen. Eentje.
Zo is het. Zo
als
is
we
het.
Dan toch even voor de FC Betting
eentje
voor Milan. Later die avond Roma tegen de Young Boys. Bij de Young Boys zien we Miralem Soleimani.
Mooi.
Als bekende oudspeler.
Nog een oudspeler van Ajax.
Ik denk ook dat Roma revanche wil nemen nu na die slechte wedstrijd. We willen natuurlijk ook gewoon nog door in die pool.
Toch dus iets willen laten zien natuurlijk.
Dus die moeten daar ook gewoon kunnen winnen. En dan uiteindelijk Ook om 9 uur is dat overigens. Ja. AZ tegen Napoli.
Hartstikke
mooi. Dat is
wel
een hele leuke wedstrijd weer.
Ja.
Heenwedstrijd, AZ gewonnen. Ja,
ja,
ondanks heel veel coronagevallen.
Ja, was
Napoli
een hartstikke
knappe overwinning. Maar een hele goede overwinning was dat. En nu hopen die daar natuurlijk een beetje gevolg te geven.
Ook een spannende pool trouwens. En Napoli moet er toch nog wel een klein resultaatje boeken om door te gaan. Moet wel lukken, zou ik zeggen. Alleen
goed,
AZ gaat ook iets
ja,
precies. En AZ gaat iets beter draaien. En die draait nu ook iets sterker dan dat ze toen waren. En dan hebben we nog een lading kijkersvragen.
Oh,
of luisteraarsvragen. Ja, we kunnen tegenwoordig ook kijkersvragen
gewoon vragen.
Beantwoorden. Precies, de vragen. En we beginnen deze week bij Instagram, denk ik. Want die werden vorige week overgeslagen omdat mijn mobiel aan het updaten was. Ja, zo gaat dat af en toe bij Los Stadio. Ja, ja, precies. Ja, sommige dingen hebben we natuurlijk al besproken. Gaat Atalanta of Ajax door naar de volgende ronde van de Champions League?
Dat zien we volgende week.
Ja, kleine voorspelling. Nee, dat kunnen we volgende week beantwoorden, denk ik. Het hoeft niet nu.
Ik denk Ajax.
Ik denk ook Ajax. Welke Italiaanse club komt volgens jullie het verst dit jaar in Europa? Ja, moeilijke vraag. Ik denk Inter tot de halve finale van de Europa League.
Ja.
Denk ik, maar dat zou ook Roma kunnen zijn. Waar het ook wel redelijk lekker draait inderdaad. Die een prima team hebben. Maar
ja, ik zie inderdaad ook in de Champions League eigenlijk niemand daar tot heel veel verder komen dan die groepsfase. Of tenminste, de groepsfase misschien er nog wel door. Maar
Juve niet en Lazio ook zeker niet. Wie mis ik dan nog in de Champions League als Atalanta? Nee, Atalanta ook niet. Nee.
Ja, ik zou daar mijn geld inzetten op een derde plek dan voor Inter in de Champions League. En dan inderdaad het opnieuw goed doen in de Europa League.
Of Atalanta kan ook daar inderdaad. Maar
ja,
die,
op die manier. Maar in ieder geval, het zal eerder Europa League worden dan Champions League.
Een van de, ja, precies. Ja, ja, ja.
Dat er iets positiefs gebeurt.
Ja, even kijken. Want die vragen zijn natuurlijk op Instagram iets anders gerangschikt dan op Twitter. Gaat de Serie A ooit nog een transfer à la Maradona meemaken? Bijvoorbeeld dat Messi naar Bologna zou gaan.
Ja, dat ja, vind ik wel ver gezocht. Maar ja. Ik moet zeggen, ik vind Ronaldo naar Juventus was natuurlijk op
een andere manier wel.
Een gigantische. Het gebeurt gewoon niet vaak dat een van de allerbeste spelers ter wereld naar Italië gaat.
De voetbalwereld is gewoon veranderd. Ja. Het geld is nog belangrijker geworden, waardoor het voor ploegen zoals Bologna moeilijker is om een Messi daar naartoe te halen. Neem niet weg dat ik het wel mooi zou vinden als Messi net Renato Dallara zou spelen. Mooi met die toren daar en een prachtig stadionnetje. Maar ja, waarschijnlijk is het niet, denk ik inderdaad ook. Dennis Kast, die vroeg of we Roma een keer wilde overslaan. Nou ja, dat is niet gebeurd. Ja. Kijk, weet je wat het is? Als het goed gaat met Roma, zijn ze de eerste die erom vragen en die dat echt overal laten weten. Als het slecht gaat, ja, dan moeten we het ook over ze hebben. En dan vind ik het lekker om het dan zelfs nog iets langer over ze te hebben. Want ja, degene over wie het slecht, bij wie het slecht gaat, of tenminste eventjes slecht gaat, is natuurlijk iets interessanter om over te praten dan bij de constante winnaar. Vandaar dat we het ook zo weinig over Milan hebben hier. Duivels dilemma. Roma zonder of met Zeko? Hebben we al gehad. Dus gaan we nog even door.
Op Twitter in ieder geval. Ja. We moesten het nog even hebben over de wissel. Heb je dat gezien bij Cosenza tegen
zeker,
Salernitana?
Ja, ja, heb ik teruggezien hoor. Dat soort wedstrijden kijk ik niet live. Wat gebeurde daar?
Nou, je had Abouba. En het was ergens de 79ste minuut. Dubbele wissel of drie dubbele wissel. En één speler liep snel het veld af. Twee spelers kwamen erop. En toen ging eigenlijk pas die andere speler het veld af. Waardoor Cosenza heel even met 12 man speelde.
Scheidsrechter had niets door.
Grensrechter of tenminste ja, die vierde official lette dus blijkbaar ook niet goed genoeg op. En één van die twee spelers die dus het veld opkwam, werd dan gezegd van nou, dan ben jij nummer 12. Jij krijgt de gele kaart. Nou, onhandig. En dan een minuut later maakt diezelfde jongen een overtreding. Die gaat er met twee keer geen vanaf.
Ja, dat is lekker.
Dus invallen in de 78ste en dan weer af in de 80ste. Dat gebeurt niet heel vaak.
Nee.
Dus daar moesten we nog even over praten. En ook Flip. We hebben het vorige
vaste
keer
luisteraar.
Gehad over Italiaanse muziek. En die wilde graag weten wat ons Italiaanse lievelingsgerecht was.
Ja, dat verschilt altijd. Maar dan ga ik wel voor de saltimbocca alla romana, denk ik. Saltimbocca, dat is zout in de mond. Dat heeft een lekker stukje vlees. Met parma, een stukje parma ham. Nee, dat zeg je niet. Een stukje ham er bovenop. Want het is natuurlijk een Romeins gerecht. Daar doe je geen parma ham op.
De bistecca alla Fiorentina is natuurlijk ook wel een ja, cult, dat moet.
Ja, zeker. En wat ik dan in Italië meestal wel lekker vind, als je dan naar een restaurant gaat. Ik heb in Milaan mijn vaste restaurantjes. En dan ga ik naar restaurant Quattro Mori bij het Parco Sempione. Dat zit daar tegenaan. Het is een soort, een heel groot park. À la het Vondelpark, zeg maar. Maar dan in Milaan heb je een restaurant. En bestel ik als voorgerecht, zijn we met z'n vieren, een pizzaatje om te delen. Dan een hoofdgerechtje pasta of een tussengerecht. En dan kan je ook nog een bistec alla Fiorentina doen. Met wat aardappeltjes en wat groente on the side. Nou ja, dan heb je wel een lekkere lunch op de zondag. Ga je s'avonds nog naar een potje in San Siro. Dus dat zijn wel de lekkere dingen voor een weekendje.
Een luxe beest eigenlijk, hè?
Ja, zeker. Ja. Maar het kan er niet, hè. Dus daardoor bespaar ik op dit moment relatief veel.
Ja, dat
die tripjes die kunnen niet meer. En daardoor is het potje straks wel weer gevuld om wel weer te gaan. En van jou dan? Bistec alla Fiorentina.
Die vind ik wel lekker. Ja. Ook gewoon simpel pastaatje alla carbonara. Lekker guanciale.
Ja, dat kaas. Is in mijn studententijd wel echt verpest.
Ja, maar je moet... je kan hem natuurlijk echt op zijn Hollands maken, zeg maar.
Ja.
Met spekblokjes van de
Albert
Heijn.
Ja, precies, ja. Ja.
Eigenlijk moet het natuurlijk gewoon echt met goede... Ja, guanciale, dat gewoon echt van die goede Italiaanse... Ja, wat is dat? Ja, een soort spekachtig wangspek, buikspek, is dat volgens mij. Dat vind ik lekker. En gewoon nog een goed pizzaatje op zijn tijd, denk ik.
Ja.
Gewoon niet al te moeilijk, biertje erbij...
Pastaatje in Italië is wel altijd lekkerder dan een pastaatje in Nederland, vind ik.
De eten in Italië is altijd lekkerder dan het eten.
Ja, maar ook bij een Italiaans restaurant is het vaak minder lekker, vind ik, dan bij welk Italiaans restaurant dan ook in Italië zelf. Ik weet niet precies waar dat er komt. Misschien door de verse gerechten.
Door de sfeer.
Door de sfeer ook. Door het uitzicht van een voetbalwedstrijdje die avond.
Nou, dat was hem wel, denk ik.
Dat was hem wel, ja, hoe we Alexis Salemakers beoordelen. Ja, die doet het de afgelopen tijd best wel goed bij Milan. Speelt vaak in de basis. Heeft zich goed ontwikkeld. Hadden we niet verwacht, denk ik. Tenminste, persoonlijk ikzelf niet. Want toen hij kwam, was hij toch redelijk licht. Maar tactisch slimmer geworden. Fysiek sterker geworden. En tegenwoordig echt wel een van de vaste basisspelers bij Milan. Dus zeker iemand om in de gaten te houden. En hij zat 22 wedstrijden in Italië in de Serie A ongeslagen. Verloor nog niet in de Serie A, zag ik hier bij Chris van der Aar. Dus
Nou goed, dan kom je van Anderlecht. Daar verloor hij op dat moment alles, geloof ik. Dus.
Het ideale ingrediënt om kampioen te worden. Ja. Alexis Salemakers, wie had dat gedacht? Misschien krijgen we wel een keer in de podcast. Gaan we proberen. Hij kan al uitstekend Italiaans, las ik.
Ja.
En de podcast is dan in het Nederlands, dus dat gaat sowieso makkelijk. Ja,
we kunnen hem ook een keer in het Italiaans doen.
Ja, zo, nee, precies, ja.
De drie Nederlanders Italiaans spreken.
Heerlijk. Belg, ja.
Of Belg.
Ja, dat was hem alweer voor deze week, denk ik. Nog even wat dienstmededelingen. Allereerst, sowieso aankomende vrijdag even kijken naar de Diego Maradona special.
Niet even kijken, gewoon alles kijken, van 4 tot 8.
Exact, ja, nee, zeker even. Dan blijf je gewoon lekker hangen, van 4 tot 8. Zullen wij zijn, ook veel gasten. Verder zouden we het leuk vinden als jij ons recenseert op iTunes. Het liefst met 4 of 5 sterren natuurlijk. En laat ook daar vooral een reactie achter. Heb je tips, hints, tricks, weet ik veel wat. Stuur ons even een bericht op Instagram of op Twitter. En luister deze podcast op je Sonos Soundbar. Want dat is echt een topmerk. Ik moet vandaag werken. Morgen ben ik vrij. En normaal luister ik deze podcast altijd even terug, hè, voor verbeterpunten. En dat doe ik dan altijd op mijn Sonos soundbar. Uitstekend geluidseffect. En daar komt die warme stem van Wesley Mack nog beter naar voren. Dus als je dan onze podcast luistert, doe dan ook direct op de beste geluidskwaliteit die er is met Sonos. En koop onze merchandise in de
ook
webshop
nog,
van FC Afkikken. Dat is nu nog een longsleeve shirtje met het Stadio logo erop. Uiteindelijk zal het misschien wel een paarse kooltrui worden. Maar dat duurt misschien nog eventjes. Maar het zou het leuk vinden als je deze alvast koopt. Kost volgens mij €25. En stuur ons dan een fotootje dat jij het shirt aan hebt. Isaac van Achelen, die altijd de columns voor ons opneemt vanuit Italië. Die heeft hem vaak aan.
Die verscheen laatst op beeld inderdaad.
Ja, toen zag ik opeens Lo Stadio merchandise verschenen.
Remembrance video.
Exact. Ja. En wij zijn er komende week, of volgende week, 2 keer. Allereerst zelf met onze vaste uitzending op dinsdag. Waarin we de Italiaanse week doorbespreken. En daarna ook nog met een special. Want oud-Italië-correspondent Jarl van der Ploeg is te gast. En ik denk dat die uitzending ongeveer die vrijdag online zal komen. Dus houd in de gaten, luister naar ons. En als je iets tegen ons wil zeggen of wil vragen, schroom niet om een berichtje te sturen. Mag altijd, maar niet via WhatsApp. Oké, dat was hem.
Prima.
Prima, tot de volgende week.
Tot de volgende.
Yo, yo.